Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij en B2L Cargo Care.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond, de vrijdageditie. We hebben aan tafel Adrie Poldervaart, welkom, Nasser El Khayati en Emiel Schelvis. Emiel, fijn dat je is uitgeschakeld in de Europa League. Mag je die campagne waarin iedere uitwedstrijd is verloren als een afgang beschouwen?
Uiteindelijk wel. Als je komt uit de Champions League vorig jaar nog en je speelt tot en met de achtste finales, je speelt grote affiches, dan is de teleurgang van Feyenoord Europees gezien sowieso. En nationale competitie moeten we nog heel even afwachten. Ben ik ook weer niet zo heel erg pessimistisch over. Maar dat heeft meer met de concurrentie te maken ook.
Nou ja, zondag wordt ook alweer bepalend.
Jawel, maar goed, het gaat al aan het einde van de rit. Hè. Daar gaat het altijd om, heb ik geleerd. Na zoveel jaren journalistiek. Maar in ieder geval, Europees gezien is het een afgang geweest.
Ja. Adrie, waar heeft Feyenoord het nou met name laten liggen in die league-fase van de Europa League? Tuurlijk, gisteren had het ook misschien wel gekund. Maar heeft het er eigenlijk nooit ingezeten?
Nee, ik denk dat Boekarest een belangrijke duit in het zakje gedaan heeft. Ja. En misschien dat Braga achteraf, dat is nu makkelijk zeggen, de boel in gang heeft gezet.
De zeven wissels?
Ja. Maar goed, hij staat daar nog steeds achter de keuzes die hij gemaakt heeft. En dat zal hij nu dan ook niet ineens gaan veranderen. Maar ik denk Boekarest, tel daar gewoon drie punten bij.
Zelf
is dat weer anders. Ja. En ze hebben aardig gespeeld tegen Villa. Dat was natuurlijk ook, maar uiteindelijk verliezen die dan ook. Maar dan kijkt iedereen naar Villa. Doet fantastisch, dus daar mag je dan van verliezen. Maar ik denk dat Boekarest de grootste bottleneck geweest is.
Ja. Ja. Vooral als je 3-1 voor staat.
Ja, zeker.
En dan 70 minuten of zo.
Zoiets. Ja. Daarom. Dus, ja.
De boel had daar op geslot gemoeten, maar het gebeurde niet.
Nee. Vergeet trouwens niet dat je over twee wedstrijden tegen Fenerbahçe, want daar begon het eigenlijk allemaal, ook 3-1 voor stond.
Ja.
Over twee wedstrijden en uiteindelijk met die goal in Istanbul. En dat gaf hij ook volledig uit handen. Dus wat dat er gaat, kun je wel zeggen dat er sprake is geweest van een patroon.
Ja, nou dat patroon.
Van chaos in het elftal.
Dit is een teaser, zo klinkt het althans, Emiel. Daar gaan we het over hebben. Eerst nog even die wedstrijd van gisteren. Nasser, hoe keek jij naar de puzzel die uiteindelijk werd gelegd door Van Persie? Door al die afwezigen was het improviseren met de opstelling. Met Bos centraal achterin, met Kraaijveld zijn debuut in de basis. Sliet hij als linksback?
Ja. Ja, kijk, uiteindelijk gisteren dan moet je keuzes maken met de selectie die je hebt. Hè. Dus dan ga je op een gegeven moment inderdaad een beetje puzzelen. Je wil toch met een buitenspeler gaan spelen. Maar je wil misschien ook toch wel weer die Sliti opstellen. Dat je misschien denkt aan het aanvallende gedeelte. Maar uiteindelijk weet je wel van tevoren als je bij Betis moet spelen. Dat je bijvoorbeeld Anthony en Eze. Azanzouli aan de andere kant. Abde.
Ja,
dat zijn gewoon creatieve jongens die continu de backs opzoeken. En dan kun je net zo goed denk ik echt een pure verdediger opstellen. Dan als je zo'n jongen opstelt en daarmee hem tekort doet, denk ik.
Ja, maar goed, terug naar dat improviseren. Stijn en Ueda werden thuisgelaten. Ahmed Hodžić en Watanabe waren ook niet beschikbaar. Nou weet ik dat er best wel wat pechgevallen tussen zitten bij die blessuregevallen. Maar toch ook deels niet. Dus wordt er geëvalueerd, continu. Hoe, Adrie, moet je dat nou op dit moment managen? Al die blessures.
Vraag je daaraan als psycho/fysiotherapeut?
En als voetbaltrainer?
Ja, de vorige keer kreeg ik ook deze vraag.
Ja, echt waar?
Toen was dat geen ooit hetzelfde. Ja, die evaluatie is in vorig seizoen geweest. En die hebben ze nu weer gedaan. En die wordt niet openbaar gemaakt. En ik begrijp dat ze dat ook doet, dat je dat intern houdt. Maar op het ogenblik heeft het nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Behouden ze de blessures die ontstaan door middel van overbelasting door de impact en blessures die ontstaan op basis van dat iemand je een schop geeft of je knalt ergens tegen elkaar.
Dat is pech.
Dat zijn niet altijd pech, nee. Maar dat is wel vaak het gevolg van. Of in ieder geval, je komt gewoon in een duel, bijvoorbeeld een hoofdduel. Ja, dat heeft niks met belastbaarheid te maken op dat moment. Maar die andere, en daar moet wel heel kritisch naar gekeken worden. Maar goed, ze zeggen dat ze dat gedaan hebben. Het wordt niet openbaar gemaakt. Dat is logisch. Maar je ziet nog niet de progressie die het zou moeten opleveren.
Dus dat moet er gebeuren?
Grondig naar kijken.
Een grondige evaluatie van alles en iedereen die met het probleem te maken heeft.
Die daar verantwoordelijk voor is,
Ik ook naar technisch directeur / algemeen directeur Dennis de Kloeze, die verantwoordelijk is voor het samenstellen van de selectie. Dus zeg maar ook het aankoopbeleid. Want kunnen mensen de transitie die Feyenoord dus blijkbaar heeft voorgestaan vanuit bestuurszijde. Dus te zeggen van, we verkopen alles wat we kunnen verkopen, want dat is uiteindelijk gebeurd. Ze hebben 135 miljoen geloof ik bij elkaar opgehaald. We hebben daarna geloof ik weer voor zo'n 70, kleine 70 geherinvesteerd. Nou ja, goed, dat betekent dat je dus op Champions League niveau sowieso geen ambitie meer toont. Want ja, je bent Hansko kwijt, je bent de Jiménez al kwijt.
Pashaal.
Dat is de grootste godspen natuurlijk. Als je iemand voor 4 jaar vastlegt en je bent hem daarna in de zomer voor 30 miljoen. Wat heb je dan in hemelsnaam gedaan met dat 4-jarig contract? Maar goed, 30 miljoen aan een, zoals ik het altijd noem, krokettenclub als Olympique Marseille kwijt. Een competitie die in mijn ogen niet zo heel veel voorstelt. En waar je zeker jonge, talentvolle spelers zeker niet naartoe moet laten gaan. Als Feyenoord zijnde, als je ambitie hebt op een bepaald level te willen presteren, Europees gezien en nationaal gezien. Dus je bent alles kwijt, dus je gaat met een jonge trainer die je daar het vertrouwen in geeft. Want je moest hem hebben nadat Priske niet goed genoeg bleek. Je moest hem hebben. Nou goed, je haalt een eigenzinnige oud-topvoetballer haal je binnen die nog veel stappen. Ik hoef hier niet tegen een ervaren rot aan tafel als Adrie te zeggen dat het een ervaringsvak is. Dat is een open deur, maar het is natuurlijk wel zo. Je hoort bepaalde stappen. Vraag het aan Van Nistelrooy, vraag het aan Van Basten. Ook grote aanvallers geweest. Zeker aanvallers die heel vaak op één ding gefixeerd waren. Dan heb je toch wel een paar stapjes nodig om dat vak helemaal onder de knie te krijgen. En dat
vind
is
jij
niet
dat,
gebeurd.
Ze niet van, dat ze Van Persie nog niet aan deze baan hadden moeten wagen?
Nee, want ze hadden hem in dit geval. Ze hebben het 1 keer gedaan, hè, want hij wilde eigenlijk al niet eens naar Heerenveen. Dat weten we nog. Hij wilde eigenlijk het liefst blijven. Kijk, helemaal in de bottomline, daarom was het gisteren. Deed me echt tot het diepste van mijn ziel pijn om Shaquille zo door zijn knie te zien klappen.
Nou, ja,
en ik zag de vader van Persie, want hij is ooit bij Feyenoord begonnen als trainer. Niet omdat hij dacht, ik word trainer, maar hij ging zijn zoon begeleiden. Hij ging kijken bij de jeugdopleiding. Hij dacht, hey. En ze vroegen hem, kan je niet een beetje assisteren op een gegeven moment? Kan je niet meedoen? En die jeugd die klitte natuurlijk aan hem. Zelfs zijn zoon, puberend, die dacht van, pa. Maar oké, leuk. Het werd nog leuker. Het werd leuker. Het werd alleen maar leuker. En op een gegeven moment dacht hij, wow. Die krijgt de vibe van coaching. Ik heb het zelf ook bij de jeugd gehad om te gaan trainen. Hoe leuk kan dat zijn? Ah ja, en dan gaat hij stappen maken. Van ja, het is iemand die altijd in topvoetbal heeft gezeten. Nou ja, dan kan nog niet bij Feyenoord te voer worden. Maar gaat hij naar Heerenveen, dan stoot hij natuurlijk zijn neus op diverse fronten. Maar is hij nog steeds niet uitgeleerd, wordt hij toch bij Feyenoord aangesteld. En dan laten ze hem los. Dan laten ze hem zwemmen in een heel groot bassin. En allemaal langs de kant gaan ze kijken of hij in dat diepe kan zwemmen. Nou, kan je vast van tevoren zeggen, dat gaat nooit lukken.
Maar waar hadden ze hem dan aan de hand moeten nemen? Waar zijn ze dan naar later geweest?
Ik heb gezegd, dat weet je een tijdje terug, had Giovanni van Bronckhorst gewoon een technische functie bij Feyenoord gegeven. Die heeft vorig jaar die cursus bij de FIFA gedaan.
Die kon naar Liverpool.
Die ging uiteindelijk van de Wilhelmstraat maar assistentje spelen bij slot om bij hem in de keuken te kijken, om weer verder zich te oriënteren op. Want hij wil graag een bestuursfunctie. Gio, iedereen die Gio een beetje kent. En af en toe vertelt hij wel eens wat, maar die is rustig. En die kans hebben ze laten liggen. Omdat er allemaal angstige mensen in dat Maasgebouw zitten. Die allemaal bang zijn voor hun eigen pluche. En zo iemand, ambassadeur van Feyenoord, kampioen geworden van Feyenoord, had hetzelfde bijvoorbeeld bij Van Persie kunnen doen als wat hij met Advocaat heeft meegemaakt. Een coachje daarin. Had ook aan tafel kunnen gaan zitten met Pashaal en zeggen, joh, hey, ik heb Arsenal gespeeld, Barcelona. Jij hoort om in een topcompetitie thuis als je je doorontwikkelt. In plaats van dat het een financieel verhaal wordt met zaakwaarnemers die zeggen, nee, we kunnen nu geld voor hem pakken, we moeten het nu doen. Weet je, je kunt een heel ander soort dynamiek opbouwen bij Feyenoord. En die dynamiek, en dan komen we tot de bottomline, want Ajax maakt dat ook mee. En PSV staat heel goed voor elkaar, is topvoetbal, Bart. Mensen die weten wat topvoetbal inhoudt. En die zijn er niet bij Feyenoord. Je hebt te maken met Toon van Bodegom, hoofd van de RVC. En je hebt te maken, nog erger, met Sjaak Troost. Dat is de man. Gelukkig loopt volgend jaar hun termijn af als RVC-lid. Maar die vind ik, die hebben echt gefaald.
Dus?
Nou ja, hoe lang laat je ze zitten? Is er zelfreinigend vermogen daar ergens? Is iemand die zegt van, nou, dat hebben we toch echt heel slecht al met z'n allen gedaan. Want Feyenoord, laat er wel zijn, ik loop al heel lang mee. Ik kreeg gisteren, toen ik de Larine zag, kreeg ik even Clyde Best visioenen uit de jaren 70. Zoveel jaar mislukte spitsen hebben ze al gehad. Van Persie zei terecht, Feyenoord is 2 keer in de laatste 22 jaar kampioen geworden. Dus een succesperiode is een uitzondering eigenlijk, als je de geschiedenis bekijkt. Dus had zo ontzettend blij geweest met die slotinjectie die je gehad hebt. En had daarop letterlijk op voortgeborduurd. En had daar goed naar geluisterd, naar gekeken. En had vooral de link weer gemaakt met topvoetbal. Want dan had je door kunnen gaan. Wat je nu hebt gedaan is, je doet zo'n enorme stap terug met een trainer die alles nog moet leren. Die heel veel talent heeft, hoor. Want het is een geweldige gozer, echt.
Ik wil van deze monoloog toch ook weer even naar de dialoog aan tafel. Nou ja, ook om de andere hier even te laten reflecteren.
Maar jullie kunnen even verder.
Nou ja, duidelijke taal toch, Emiel?
Ja. Emiel Rijnmond. Nee, ik vind het mooi. Ik vind het een fantastisch.
Vind je dat hij gelijk heeft?
Ik hoor heel veel dingen. Ik sluit me bij heel veel dingen aan. Het enige waar ik me niet bij aansluit is... hij is in het diepe gegooid bij een van de grootste clubs van Nederland. En dat heb ik vorige keer ook gezegd. Hij heeft een x-aantal mensen om zich heen. De Wolf, Haken, Rijnen. En zeker Haken en De Wolf die al jarenlang meelopen. Dus het is niet alleen, heb ik toen al gezegd, dan blijf ik achter staan. We kijken alleen maar naar Van Persie. Ja, eindverantwoordelijk de hoogste man. Maar hij heeft ook mensen om zich heen zitten die misschien ook wel eens een keer zeggen van... hey, let eens op, zou niet dit, zou niet dat. Of hij slaat alle adviezen in de wind. Daar ben ik niet bij. Daar kunnen wij niet over oordelen. We kunnen allemaal gedachten hebben.
Maar wat denk jij, Adrie?
Ik denk als ik hem... Ik heb hem twee keer gesproken. Eén keer na Heerenveen Fortuna, toen samen met Pinas.
Toen jij assistent was bij Fortuna?
Ja, bij Fortuna. Ja. Toen hebben we echt een tijd staan praten. Toen ging het over kans afmaken. En dat was echt... Waarom ook gewoon 10 minuutjes echt? Daar kreeg ik een heel warm gevoel bij. En noem maar op. Maar dat is niet een clubmanager, dat is gewoon even met elkaar. Maar toen, ik denk dat kom je met goede argumenten, dan heb ik het idee dat hij daarnaar luistert, dat hij daarmee aan de gang gaat. Dat denk ik echt. Als dat niet het geval is, nou goed, dan
kijk naar
dan
het elftal. Ik zei net, de chaos regeert al in het begin van het seizoen. Kijken jullie ook als voetbalmensen, dan zie je toch wat er gebeurt. Ook gisteren natuurlijk, puzzelopstelling, weet ik allemaal wel. Maar ik zie 2-3 keer gewoon een overtal van Betis. Niet met 1 man, maar met 3 of 4 man aan 1 kant. Dan denk ik, ja, weet je wel... En dat is maatgevend geweest. En Heracles, met alle respect, en Sturm Graz zijn geen maatstaf voor wat het dat niveau is, wat Feyenoord moet gaan aantikken.
Maar als Nasser net vertelt over Sliti, en daar kan je zeker je gedachten bij hebben. Maar ik heb hem vandaag nog een keer teruggekeken. Sliti is wel degene die meerdere keren met zijn linkerbeen of Borges of die ballen tussendoor speelde tussen de rechtercentrale en de rechtsback, waaruit mogelijkheden kans waren.
Dus misschien heeft hij vandaag... hij hier niet op. Nee. Lotomba kreeg de Zwarte Piet in Istanbul. Daar is hij nooit meer overheen gekomen. Nee. Nooit meer. Nee. Larin krijgt het nu. Want ik zeg, je vergelijkt hem met Clyde Bus en een hele rits mislukte spitsen van Griga, de Machine tot, noem ze allemaal maar op. Er zijn er heel veel geweest in verschillende tijdvakken. Tot Johnny van der Beukering. Ja. Maar goed, ik noem er even een paar. Maar goed... Dus we gaan niet op 1 man enten. Het gaat om het geheel. Een elftal is een geheel. En een selectie moet ook een geheel zijn. En dat moet hij allemaal, Robin, nog ervaren. Hij heeft alleen maar ervaring bij Heerenveen. Waar hij met die stugge Friese de nodige aanvaringen heeft gehad. En hij heeft alleen maar ervaring als coach van jong Feyenoord. En even daarvoor dus als begeleider van zijn zoon. Ja. En dat is alles. En dat is te weinig.
Ja. Nou. Persoonlijk geloof ik wel dat Robin van Persie echt een hele goede trainer kan gaan worden. Alleen waar ik het wel zeker eens ben met Emiel is dat het toch een ervaringsvak is. En dat je toch echt vlieguren moet gaan maken voordat je, wat Adrie terecht zegt, is een van de grootste clubs van Nederland waar we het over hebben.
Kijk,
dus iedereen heeft een mening, iedereen gaat
het gaat om het feit dat zo'n raad van commissarissen moet begrijpen. Van Persie is een topvoetballer geweest. Ja. Die deed in top. En zo hoort het ook. Feyenoord hoort in top te denken. Aansluiting bij de top van Nederland sowieso. Ja. Maar ook nadat je in de Champions League eindelijk die plekken hebt veroverd en je haalt ook nog verrassend resultaten, dan moet je daarop voortborduren. En dat doen ze niet. Ze verkopen alles. Oké, dat is. Maar daar zit die raad van commissaris met zijn neus bovenop. Die staan bovendien toe dat de algemeen directeur en de technisch directeur dezelfde persoon is.
En daar
dat
ik even
kom
op door.
Je dus nergens tegen in de hele Europese top. En, nergens.
Daar is hem natuurlijk ook recent wat over gevraagd, Dennis de Kloeze, die algemeen en technisch directeur is. En tijdens de nieuwjaarsreceptie reageerde hij toch wat verbaasd op de volgende vraag.
Er wordt ook heel erg druk altijd gesproken over jouw dubbelrol. Hè? In hoeverre is jouw functie bij Feyenoord ook gekoppeld aan de positie van de trainer?
Hoe bedoel je dat?
Nou, er wordt heel erg gezegd van als Robin van Persie inderdaad niet door kan bij Feyenoord, dan heeft het ook gevolgen voor Dennis de Kloeze. Hoe zie je dat zelf?
Nou, ik denk sowieso als iets niet goed gaat, dat direct natuurlijk ook bij mij wordt neergelegd. Als je hier als algemeen en technisch directeur gaat staan van... Ja, nee, maar daar heb ik geen verantwoording voor. Of dat zou niet voor mij. Natuurlijk is dat mijn verantwoording. Je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten. Dat neemt niet weg dat er een kritische analyse, ook van mijzelf, naar mijn functioneren natuurlijk wel tijd bij tijd wel heel erg nodig is.
Gaf je net ook een voorzetje bij de nieuwjaarsreceptie dat er gekeken wordt naar een technisch directeur?
Nou, ik zou eerst kijken of die rol passend is en goed ingevuld is op dit moment. En dat we daar eens verder gaan kijken.
Ja, dus eerst wordt de huidige technisch directeur geëvalueerd.
Door de algemeen
directeur.
Ja, maar ja, goed, ze keurt zijn eigen waren. Nee, de slager. Maar goed, hij heeft natuurlijk Mark Ruil aangesteld. Nou, we hebben bijvoorbeeld hierdoor Bernard Schuiterman aan tafel. En dat is ook trouwens iemand die uit de periferie van Feyenoord is verdwenen. Was de beste scout die ze hadden. Met Hansko binnengehaald, Trauner binnengehaald. Is ook een beetje, hoorde ik, geschoffeerd. Heeft uiteindelijk maar een ander pad gekozen in zijn voetballeven. Maar ja, die geef je ook niet de waarde die toekomt. En dat hoort allemaal bij dat hele pakket van hoe hou je je status als topclub, hoe hou je die op een goede manier in stand? En dat medische verhaal hoort daar ook bij. Precies, Adrie heeft al hetzelfde verhaal verteld. Vorig jaar werd er gezegd, we hebben de rode draad gevonden. Dat is al bijna een jaar geleden. Dat werd geconstateerd door Robin van Persie. Hè? Mm-hmm. En je kan ook niet zeggen van, het gaat goed met Robin. Want vorig jaar bijvoorbeeld PSV thuis, om maar een wedstrijd te noemen. Geweldige eerste helft, 2-0 voor. Vervolgens moet hij wisselen, doet hij niet. En PSV wisselt wel, zet de Des erin en nemen de wedstrijd over en winnen die wedstrijd. En worden uiteindelijk daardoor nog kampioen. Peter Bos, ja, die houdt wel van Robin van Persie, want dankzij hem is hij nog kampioen geworden.
Mm-hmm. In hoeverre gaat bepalend worden of Van Persie met Feyenoord tweede wordt als het gaat om zijn baan als hoofdtrainer bij Feyenoord? Gaat dat nu alles bepalend worden?
Nou, dat is nog het enige wat er is.
Ja.
Ik bedoel,
maar gaat hij daarop afgerekend worden aan het eind van dit seizoen? Denken jullie?
Ik heb ergens wel het gevoel van wel, ja. Als hij geen tweede eindigt, dan gaan ze het wel echt sterk overwegen. Alhoewel ik nog Feyenoord wel gewoon tweede zie eindigen.
Ja? Ja. Wordt dat, hoe penibel wordt dat nog?
Nou,
sportief gezien?
Natuurlijk, de directe concurrenten eronder die gaan natuurlijk
elkaar
punten
niet
pakken. Ja, die ontlopen elkaar niet veel en die gaan de punten natuurlijk ook gewoon
en wat
pakken.
Wel zo is, dat zag je gisteren ook en dat zag je misschien in mindere mate, Heracles en Stormgras. Er is wel een soort van overlevingsdrang die er nu is aangewakkerd. Want ze vochten als leven gisteren. Hoe moeizaam het dan ook ging en hoe gevaarlijk de tegenstander bij tijden, waar door die Anthony en El Zalzouli ook was. Er zat wel een overlevingsvibe in. En of het nou te maken heeft met dat Timber en Bijlo weg zijn, of weet ik veel wat. Of er iets in die groep is veranderd, de kleedkamer, Mats Deil. You name it, maar er is gelukkig wel iets veranderd. En dat hebben ze ook keihard nodig. Want dat is ook nog een oud adagium in het voetbal. Je zou eerst hard moeten werken om alles weer een beetje op orde te krijgen. Om ook weer aan het voetballen toe te komen.
En een beetje herstellen. De boel bij elkaar rapen door al die blessuregevallen. Ja. Wat mede daardoor staat Larry dus gisteren op 10. Dat is natuurlijk ook allemaal niet uit luxe. Waar zat je dan aan te kijken bij Larry gisteren?
Ja, gewoon niet.
Diepe zucht van Nasser.
Ja, terecht.
Ja, niet de vastigheid. Ik bedoel, dit waren echt grote mogelijkheden.
Ja.
Zelfs die ene bal was een fantastische bal van Nieuwkoop. Ja. Echt een fantastische bal. En die zal dan waarschijnlijk afgekeurd zijn. Maar als je dan ziet hoe druistig en onrustig hij daar is in zijn aanname en het afwerken. Ja, dat is
maar
wel
dit is een meervoudig Canadees international.
Ja, maar Tankstedt sloeg, die maakt natuurlijk een mooie goal. Maar daar gewoon ook de energie Tankstedt, vanaf.
Tankstedt, ik kan me nou niet zien. Ik ben benieuwd, als je kijkt hoeveel arbeid hij geleverd heeft, dat hij echt een keer maximaal gegaan is in het afjagen of het noem maar op.
Niet toch? Dat,
nee, niet.
Nee, ja, precies.
Ik vind het prachtige goal. En het allermooiste van de goal is dat voordat hij die bal kreeg, zei Shaquille O'Neal, speel mij de bal. Volgens mij kreeg
Shaquille
hij
van Persie.
Of O'Neal, van Persie. Geef mij die bal. Want hij had het al gezien met zijn linker. Ja, en hij legt die bal erachter, dat die keeper dan op die bal duikt. En dat, weet ik niet. Het ging mij om die paas. Ja. Dat hij al klaar staat. Hij had dat linkerbeen al klaarstaan om die bal erachter te leggen. Klopt. En die maakt hij goed af. Maar inderdaad, ik vind er weinig.
Maar Adrie, ik heb hem vorig jaar in een serie aangezien bij Verona. Deze Tankstedt, een aantal keer. Dat was sowieso 4 kilo lichter.
Ja.
En ik heb hem echt goede dingen zien doen. Echt, dat ik dacht van, wow, jij kan echt voetballen, vriend. Ja. Dus toen ze hem haalden, dacht ik, als dat de Tankstedt is, dan kan hij. Ja, hij heeft wel in de Serie A gespeeld.
En hij speelt opmiddels op 4 doelpunten. 2 in de Europa League, 2 in de competitie. En zoveel speelt hij natuurlijk niet.
Altijd dat zicht waar de goal was. Ja. En weet je wel, speelde wel bij de degradatiekandidaat. Maar je kon zien dat die gozer goed kon voetballen. En daar is
hij
dus
zal, want hij stond best wel op de nominatie om misschien nog in deze winterperiode te worden verhuurd of verkocht. Misschien wel. Dat zal nu niet gebeuren, Nasser, vanwege dat drama met Shaquille van Persie gisteren.
Ja.
Het ging om merg en been. En we zagen voor de eerste keer bij een voetbalwedstrijd de vader van Persie.
Klopt,
ook dat was indrukwekkend beeld.
En dat is natuurlijk heel lastig voor Robin van Persie. Sinds hij hem zijn debuut heeft laten maken. En erbij, dan heeft iedereen, je weet hoe dat gaat. Iedereen heeft een mening. Het is de zoon van. Is hij wel goed genoeg? Of komt het door de grote Robin van Persie in plaats van Shaquille? Maar ik denk dat Shaquille dat echt persoonlijk nu wel heeft afgedwongen. Hé, het is wel mijn vader. Maar ik kan ook aardig voetballen. Sterker nog, hij heeft gewoon al bewezen, even los van die geweldige omhaal, ook de techniek en de manier waarop.
Ja. Zou hij zichzelf verwijten nu? Dat hij denkt, waarom heb ik hem voor die 11 minuten nog... Waarom heb ik hem nog ingebracht eigenlijk?
Nou, dat denk ik, het was sowieso wat langer. Volgens mij komt hij al de 72 of zo. Ja. 72, dus hij heeft er echt ruim 20 minuten zelf.
Maar de vraag is ik wel wat nodig was. Moet je hem nog brengen? Moet je Wang nog brengen?
Ja.
Hoewel, achteraf, als ze hadden gewonnen, waren ze toch doorgegaan in die Europa League.
Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. De wedstrijd vroeg erom om hem. Eigenlijk had ik hem zelfs langer en eerder al verwacht.
Ja,
weet je? En dat gebeurt dan niet. Dus
en Sparta spaarde die hem niet. En toen bracht hij hem in voor Tankstedt en Lorin. Ja. Zeg maar, in de hiërarchie van de spitsen.
Ja. Dus, dat inderdaad, sorry dat ik onderbreek.
Nee,
dat zie je wel inderdaad ook een patroon. Ook bij Heerenveen en nu ook bij Feyenoord. Of het betreft ook van Persie. Je ziet bij heel veel trainers dat ze een bepaalde hiërarchie hebben, ook in wisselbeleid. Adrie kan dat misschien ook beamen, dat je toch meestal, kan natuurlijk niet altijd, ligt eraan wat de wedstrijd vraagt, toch bepaalde poppetjes toch als eerst laat invallen, et cetera. Maar bij Robin is er geen touw vast te knopen.
Nee, er is geen touw vast te knopen. We willen wel eventjes zelf hem nog laten horen, om te beginnen natuurlijk. Ja, hoe hard het toch met name voor hem binnenkwam, die zware blessure op het oog van zijn zoon Shaquille van Persie.
Dat is hartverscheurend, als je dat ziet. Dat heb ik net ook aangegeven. Als je dat ziet gebeuren bij een van je spelers die in zoveel pijn is. En ik heb het moment niet teruggezien. Maar de eerste signalen zien er niet goed uit. Dus dat is als trainer en in dit bijzondere geval ook als vader hartverscheurend.
Ja,
maar dat was het ook. Hè? En als je ook zag toen hij langs de kant kwam en dat hij even bukt en even wat vraagt. Ja, dan is het toch echt vader en zoon.
Overal binnengekomen in heel Europa dat beeld. Hè?
Ja,
Engeland en Spanje is daar bijzonder op gereageerd. Want iedereen voelt dat natuurlijk. Hè? Ja. En laten we wel zijn, indachtig wat we helemaal aan het begin, wat ik dan vertelde, is natuurlijk dat het daar begonnen is. Zijn trainersavontuur is vooral bij de begeleiding van zijn zoon. En hij keek rond op Varkenoord en hij dacht, nou, ik blijf wel een beetje in de buurt van Shaquille. Want ik wil wel, had al lang natuurlijk gezien dat hij bijzondere talenten had. Ik kende die van zichzelf. Ik wil hem wel begeleiden. En dan gebeurt er dit. Ja, natuurlijk, als alle emoties weg zijn, als alle emoties straks weg zijn, dan is het gewoon iemand die een kruisband bestuurt. Want daar gaan we een beetje van uit, denk ik. Als ik kijk even naar de fysiotherapeut.
Fysio, kan je iets over zeggen?
Ik heb het trouwens ook zelf wel eens gezegd.
Vaak wel. Het gedrag van degene die het overkomt, die doet meestal hun hand klemmen om de knie heen. Of je ziet ze vaak nog slaan. Die voelen dan wat. Misschien heb je een knak gehoord, wat ook altijd vaak bepaald is bij een voorste kruisband. En je ziet hem landen en dan volgens mij komt hij, voor mij was die Lorente, die komt net ook nog met zijn benen een beetje tegen hem aan, waardoor hij nog even een keer uit evenwicht komt.
Ja. En, is dat dan 6 maanden, 7 maanden?
Dan kan je 2 kanten op, maar in topsport doen ze bijna altijd opereren. En dan moet je altijd uitgaan van 9 maanden. Hmm. Moet je altijd, en alle mensen die het altijd sneller willen met 7 maanden en dergelijke, die komen meestal daarna weer een beetje op een koude kermis thuis. Of van een koude kermis thuis, want dan zie je toch vaak wel weer nog een recidief ontstaan.
Ja, bij Shaquille is het al eerder gebeurd. Okay. In de jeugd heeft hij dit al meegemaakt.
Dan is het helemaal sneu.
Ja.
Dezelfde knie. Ja. Oké, nou ja, dan...
Ook kruisband?
Dat gaan we snel voor je opzoeken, maar in ieder geval een forse knieblessure.
Okay.
We zagen net een aangeslagen Robin van Persie. Later werd hij wat geagiteerder. Toen het ging over toch wel wat positivisme wat hij had over de uiteindelijke nederlaag bij Betis Sevilla. In antwoord op vragen van onze Dennis.
Ik ben heel erg blij met mijn team. En als ik kijk naar de spirit en de energie en wat ze erin hebben gestopt. En het lef aan de bal, de kansen die we hebben gecreëerd. Dan ben ik daar heel erg blij mee. Dat mag ik toch zijn. Ik mag toch blij zijn met mijn team. En dan laat ik het aan jullie over om niet blij te zijn. Dat vind ik ook allemaal prima. Maar ik ben blij met mijn team. Zeker in de situatie waarin wij zitten met elkaar. Vind ik dat bewonderenswaardig hoe wij daar op het veld staan.
Nou ja, ik vraag me dan wel af qua het verwachtingspatroon bij Feyenoord. En waar de lat bij een topclub ligt. Hoe kijk je daar dan naar?
Dat laat ik verder aan jullie over. Jullie mogen daarover oordelen. Ik oordeel
niet, ik vraag het aan jou. Ik zou het fijn vinden als je antwoord geeft op de vraag.
Ik oordeel op mijn manier en ik ben heel erg blij met mijn team. Als je kijkt naar de situatie waarin wij zitten, dan kan ik niet meer vragen dan dit. En voor de rest mag jij je oordeel daarover geven.
Ja, is het goed dat hij zo van zich afbijt?
Ja, maar het zit ook in de context van wat er met zijn zoon is gebeurd. De jongen, die man is geagiteerd, logisch, die heeft verdriet. Die is, ik begrijp Dennis' vraag, want eigenlijk in bottomline is het hetzelfde wat we hier op tafel leggen. Van ja, waar ligt die lat nou ergens bij Feyenoord? En dat zeg ik, ze hebben die lat veel te laag gelegd. En dat geldt niet alleen dus voor, laat maar zeggen, de rol van Dennis ten Kloeze en het technisch beleid. Als je kijkt wat er gekocht is en wat je... Ze hebben eigenlijk maar één speler die echt bij Feyenoord een verschil is gaan maken.
Hasmoussa.
Ja, nee, die hadden ze nog, die hadden ze eerder gekocht. Maar Valente. Van het afgelopen transferwindow Valente. Heb je eigenlijk natuurlijk alleen Luciano Valente. Ja. En dat is een beetje wat veel technische directeuren doen. Die kopen zoveel mogelijk in de breedte. En dan hopen dat ze één of twee het aardig doen. Dan heeft niemand meer over die andere vijf. Dat is een beetje de Martin van Geel tactiek.
Adrie, wat van dit gehavende Feyenoord te verwachten op bezoek bij de nogal dominante koploper van de Eredivisie?
Ja, dan gaan ze hier wel in de underdog-positie. En... Het is wel een wedstrijd op zich. Dus ik verwacht in het begin dat alles nog heel, hoe moet ik zeggen, heel goed is en dat alles nog wel loopt. Maar ik ben bang dat er dan naarmate de wedstrijd gaat vorderen. En vorige keer, Emiel gaf het net aan, vorige keer ook. Toen hadden ze gezegd dat Feyenoord zoveel goals tegenkreeg altijd in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Nou ja, dit meenemend. Ook PSV heeft natuurlijk Europees gespeeld, maar wel op dinsdag, hè? Of woensdag.
Ja, woensdag.
Dat is een dag extra. Dan wordt een ontzettend zware dobber. Ja. En als je nu zo geld neer zou moeten rennen, dan zet ik dat op PSV.
Ja. Maar Wang werd gespaard. Bos en Valente werden vroegtijdig aan de kant gehaald gisteren. Ja, het zal wel weer puzzelen worden in Eindhoven natuurlijk. Maar...
Ja, en wat je zegt, die andere jongens die waarschijnlijk een aantal licht geblesseerd zijn. Dus die waarschijnlijk PSV wel kunnen halen. Of die centrale duo is, of Sam Stein of Ueda, die misschien toch wel...
Maar wat gaat hij doen, Nasser? Gaat hij spelen zoals hij wil spelen? Namelijk, hij is begonnen met het idee, ik ga verzorgd aanvallend voetbal spelen. Eigenlijk met een 4-2-3-1, waarvan die tweede middenvelder ook nog vaak aanvallende intenties mocht hebben. En dan een spits ervoor. Of ga ik nu echt inderdaad in een laag blok, het beroemde
zoals bij Heerenveen uit.
Ja, ga ik nu zo spelen en laat ik PSV daartegen aanlopen? Het raar is... NAC Breda, maar Telstra eigenlijk ook, die dus in Eindhoven succes hebben gehad. Ja. Zelfs Excelsior vorig jaar. En de beker deed dat fantastisch. Ja. Met Cedric Hateboer in een hoofdrol. Samen met Noah Naujoks. Ja. Maar dat even geheel, zeg ik even vanuit Excelsior begrippen, terzijde. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook. En ze hadden het daar verschrikkelijk. Ga je die Schouten laten voetballen, inschuiven naar het middenveld, dan krijg je ook de problemen. Dus je moet kiezen tussen... Ja, twee dingen. Daar ben ik wel benieuwd naar de kennis hier. De echte kennis hier aan tafel.
Dan ligt het ook aan,
wat zou je doen?
Het ligt ook aan de type middenveld. Dus uiteindelijk zou ik toch wel met twee gecontroleerde middenvelders spelen.
En dat wel, maar je kan toch wel gewoon met je spitsen.
Ja, maar daarvoor heb je dan uiteindelijk nog vier jongens die het aan.
Maar wie is die tweede dan? Want Wang kan gecontroleerd spelen, maar Valente moet dan ook daar.
Ja,
of Targaline.
Ja, ik zou even voor een Targaline gaan. Want
maar wat doe je dan met Valente?
Op 10.
Oké, dus Tijn op de bank.
Ja.
Als die...
Tuurlijk.
Fit is,
en die moet vanuit de bal spelen. En dan die tweede naast. Dat je al daar een blok hebt. En dat je je backs laat staan. En op het moment dat je ook maar even kan schuiven. Duw ze maar naar voren. Weet je, want NAC deed dat echt ontzettend goed afgelopen weekend. Ja. Weet ik wel. PSV natuurlijk al met Champions League bezig. Zat tussen die twee Champions League wedstrijden in. Ja. Tuurlijk. Allemaal gegeven. Maar ja. Ik denk eerlijk gezegd van Persie kennende dat hij gewoon dat gaat doen.
Ja, dat denk ik ook. Dat hij, in de zin van dat hij gewoon gaat. Ja, omdat hij is sociaal emotioneel onafhankelijk.
Ja.
Dus hij gaat daar in zijn eigen gang en hij wil nu niet ineens iets anders. Hij wil vasthouden aan zijn principes, aan zijn ideeën, aan zijn gedrag. En ik denk dat hij dat wel gaat doen. Maar het vraagt wel veel intensiteit. En kunnen ze dat opbrengen op het ogenblik? Dat is de grote vraag.
Ja, aan de andere kant, dat is ook een stukje ervaring. Kijk, uiteindelijk... Je kan sociaal en emotioneel afhankelijk zijn, inderdaad. Wat Robin van Persie ook is, terecht. Ja. Alleen ik denk, in de fase waar Feyenoord nu in zit... moet je toch een bepaalde plan gaan creëren, maken. Je kan het natuurlijk nooit van tevoren weten... waarvan je denkt dat de grootste kans is om een overwinning te halen. En daarbij, in die slechte fase waar Feyenoord nu juist zit... als je deze wedstrijd positief kan afsluiten... zal dat een hele...
Is wel vaker gebeurd, hè, op bezoek in Eindhoven. We gaan dat zien. Gaat Sparta bij FC Groningen de vijfde competitiezege op rij boeken, Adrie?
Is het Groningen-Sparta?
Ja.
Nee.
Sorry, die is Sparta-Groningen.
Oh.
Dus dan is het jaar.
Dan wordt het anders.
Ja, tegenwoordig zijn ze thuis ook weer aardig.
Daarom. Nee, dan wordt het anders. Het wordt een gelijkspel.
Oh, ja. Oké. Okay. Maar hoe kijk je naar de opmars van Sparta?
Ja.
Ik geef hem een toto. Die,
ja, dat zou ik doen.
Ik heb gewoon eentje.
Ja, die doen het hartstikke goed. Ja. Die doen het. En ja, goed, dat kan iedereen zien. Maar met de van die jonge gasten, waar, ook al voor een keer over al die Santos en Martens erbij. Tuurlijk. Natuurlijk.
Maar ook zo'n Mito, laatste 8 wedstrijden. Ja. 5 goals, ja. En 3 assists.
Ja.
Mito.
Ja. En Kitolano draait natuurlijk hartstikke goed. En je krijgt, gisteren zag ik nog een stukje van Stijn. Je krijgt, als je natuurlijk en Utrecht uitwint en Feyenoord uitwint. De ene is al nog een cruciale wedstrijd, geloof ik, net voor de winters. Of Volendam. Ja. Die hadden ze ook gewonnen.
Ja, net aan.
Ja, net. En daar krijg je natuurlijk wel een boost van. Dus dat is vaak met teams en zeker met trainers. Als je gewonnen hebt van een hoger spelende club in aanzien, dan denk je, dan win je altijd. En als je verliest, dan denk je dat je nooit meer wat wint. Maar zij zitten nu aan de andere kant van de medaille en die is positief voor hun.
En de gok is goed uitgepakt. Ja. Om Volendam voor de beker bijna te laten lopen. Ja. In de opstellingen. Ja. Op die donderdagavond.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook een kans uit duizenden om daar door te gaan naar een kwartfinale. Ja. En wie weet,
toen
missen
die
op 4 door te gaan.
Die penalty, toch?
Toen, ja, nee.
Dat was het jaar daarvoor. Dat was tegen Go Ahead. Maar nu hebben ze van Volendam verloren.
Juist, op een donderdagavond.
Ja, dat is waar. Natuurlijk 2-1 muren. Ja. Ja. Maar Martens, juist het gekruiste schot. Ja.
Maar nog even, dat vind ik wel leuk, Adrie. Wat zou jij doen als je Maurice Stijn was? Zou je bijtekenen bij Sparta? Of zou je nog voor een carrière move gaan? Van, ik zit op mijn top nu. Hij kan het moreel bijna niet meer maken om niet door te gaan.
Waarom niet?
Nou, omdat hij nu met Sparta kan oogsten. Vorige keer is hij weggegaan. Dat is een grote desillusie geworden. Misschien is dit wel gewoon zijn plafond.
Ik hoor heel veel terughoudendheid in steeds de vraag zijn van, hoe ver zijn jullie al? Ja. Ik hoor geen duidelijkheid in. Nee. We doen dit, we moeten in gesprek. Dus ik denk dat er al achter de schermen iets is waardoor hij waarschijnlijk niet door zal gaan bij, of het dan aan hem ligt, of dat zij niet verder willen, of weet ik veel iets. Maar ik hoor tussen de regels door nooit iets. Ja, maar daar gaan we induiken en dan gaat het goed komen.
Precies.
Ik bedoel, dat je wil. Het is allemaal heel obligaat.
Ze laten alles een beetje open. Maar ik denk in de combinatie met Saïd Bakati, natuurlijk echt een hele goede assistent erin, die hij nu erbij heeft sinds 6 jaar. Dat het helemaal niet zo gek zou zijn om nog een jaar eraan te plakken.
Tuurlijk.
Nog meer ervaring natuurlijk met het Ajax-verleden, wat natuurlijk meerdere redenen had waardoor het niet gelukt is. En dan volgend jaar, als er ergens ruimte komt, ik noem maar wat, een AZ of zo, daar zou ik Maurice Stijn wel willen zien.
Nou ja, daar is nu ruimte natuurlijk.
Ja.
Dus goed, we gaan dat zien. Excelsior ontvangt op de vroege zondagmiddag Ajax. Daar werd in de heenwedstrijd van gewonnen, maar dat was wel van een iets ander Ajax.
Iets ander Ajax. Maar goed, het is wel bij Excelsior thuis, dus
daar kan het spoken.
Daar kan het spoken. En het wordt heel lastig, want zij nemen ook de Europa Cup nu eventjes mee, wat natuurlijk ook
dramatisch was.
Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Echt dramatisch was.
En allemaal,
nu gaan ze, en nu gaan ze naar Woudestein. Dat is natuurlijk ook, spreek ook niet echt zo van, nou gaan we weer even in het stadion spelen.
Nee.
Dus dat kan, ik weet niet wat je hebt ingevuld in de toto, maar...
Heb je nog een advies?
Ik heb daar nou een drietje ingevuld.
Ja, die doe ik mee.
Excelsior laatste 3 wedstrijden op rij, gelijk gespeeld.
Die doe ik mee.
Maar ook gelijk tegen AZ en Twente.
Maar je noemt Ajax en het hele deficit van het Nederlandse voetbal.
Ja.
Straks gaat gewoon, dat kampioenschap gaat fundamenteel worden voor een Champions League plek. Over 2 jaar is dat al zover.
Mm-hmm.
En als de komende jaren geen punten gehaald worden Europees, dan wordt dat misschien wel structureel. Dus je moet ook nog kampioen gaan worden straks. Dus vandaar ook die...
Ja, oproep van ongeveer 25 minuten geleden.
Ja, goed, die woordvloed.
Ja, er komen bij Excelsior geen transfers meer binnen in ieder geval. Misschien vertrekt er nog wel wat. Overtuigd dat het Excelsior van nu zich probleemloos gaat handhaven?
Nou, dat is niet specifiek de reden, omdat dat je dan zegt dat dat echt het moet overtuigen. Weet je? Maar je bent natuurlijk altijd aan het kijken als trainer en als bestuur. Van wat is er dan op die transfermarkt? Het moet wel iemand zijn die echt een meerwaarde heeft. Er zullen ongetwijfeld spelers aangeboden zijn of spelers voorbij zijn gekomen.
Maar denk je dat we het gewoon gaan redden? Gezien het voetbal?
Ik denk het wel. Sterker nog eens, ik denk dat ze nu ook eigenlijk op een goed moment treffen. Dat Excelsior recht op dat kleine veld op Woudestein voor een verrassing kan zorgen.
Wat voor indruk maakt
ik zie het Excelsior redden.
Oké, okay, fijn, hè? Dan heb ik al antwoord. Wat vind jij, wat voor indruk maakt Ruben NL op jou?
Ja, prima.
Ik
ken Ruben heel goed. Ja. Ik heb destijds Dijkhuizen getipt om hem... Hij wilde graag betaald voetbal in. En,
hij zat bij Sparta toen?
Ja, hij zat bij Sparta jeugd. En we gingen veel met elkaar om, met oefenvormen uitwisselen en dergelijke. En daar heeft hij fantastische stappen gemaakt. En ik denk dat hij nog stabieler is geworden dan hetgene wat hij al is. Het is een liefhebber, puur sang.
Houdt van aantrekkelijk, ja, leuk voetbal. Ja,
maar wat hij vooral heel goed kan, hij heeft managementkwaliteit. Hij stuurt die Michel Breuer en Thomas van Haar. Ja. Die zitten allebei zo op hun plek. Dat is zo'n goed team bij elkaar. Er wordt zo over voetbal gedacht. Zo, en dingen, spelers worden beter gemaakt. Weet je?
Ik geniet ook nu van hem in interviews, omdat hij, Emiel, en dat is wat Nasser zojuist ook deed, gewoon lekker antwoord geeft op de vragen. Gewoon, er wordt hem wat gevraagd. En er komt gewoon een zinnig antwoord. En weet je wat hij ook altijd doet? Als hij geïnterviewd wordt, neemt hij een slokje van zijn koffie tijdens de vraag. Vind ik altijd zo apart? Nee, vind ik apart. Vind jij dat niet apart?
Dat is niet apart.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Op het moment dat je koffie neemt, ben je daar even mee bezig. En dan heb je even een soort, dan komt de vraag bij je binnen. Dus dan heb je op dat moment...
Krijg je ook nog even communicatietraining, die nodig
is. Dit is een psychologie, die heb ik nog nooit gehoord.
Ik zou zeggen, neem een slokje.
Als je mij iets vraagt, dan heb je even de aandacht.
Oké, okay, Adrie, hoe is het met je?
Nou, goed.
Dan krijg je even wat tijd. Hetzelfde als jij een vraag aan mij stelt en ik herhaal de vraag. Dan kan die nog eventjes bij me landen voordat ik mijn emotie zit en gelijk naar links of naar rechts gaat. Dan kan ik hem nog even laten dalen.
Ik ga hier het weekend even op sudderen. Dat zijn op deze kennis. Maar wel bedankt.
Ik denk dat Den L krijgt nu echt de aanbieding van een koffiereclame.
Adrie Pollenbaard, dankjewel. Dankjewel. Tot snel. En Emiel, we zien jou ook snel weer aan deze tafel. We gaan natuurlijk verslag doen van Sparta thuis tegen Groningen op de zaterdag. En Excelsior en Feyenoord spelen op de zondag. Allemaal te volgen met natuurlijk met name de wedstrijd in Eindhoven. PSV tegen Feyenoord. Bedankt voor het kijken en tot maandag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij en B2L Cargo Care.